Ik heb vanmorgen een bijzonder onderwerp. En een onderwerp waarvan ik merk dat het best wel wat reacties oproept. En u zult straks wel merken waarover. Het is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van een preek die een gastspreker in onze gemeente hield. En daar waren bij de jeugd nogal wat vragen over. En ze... Een tijdje terug, toen we weer met de jeugd begonnen na corona, zei ik van waar willen jullie nu dat we het de komende tijd over gaan hebben? Tineke en ik die deden de jeugd bij ons, doen nog steeds de jeugd bij ons in de gemeente. En ze zeiden van nou, die spreker die sprak over openbaringen en over corona en over complottheorieën en al dat soort dingen meer. En ja, hoe zit het nou precies? Daar willen we graag meer van weten. En ik dacht... Daar heb ik helemaal geen zin in. Hè? Complottheorie en al dat gedoe meer. Dan ben je al met allemaal negatieve dingen bezig. En, maar ja, ik dacht, als zij dat willen, dan vind ik dat ik die uitdaging aan moet gaan. En ik dacht, hoe moet ik dat nou hebben? En al biddend dacht ik, weet je wat, ik begin gewoon bij het begin. Ik begin bij openbaringen. Wat staat er nu precies in Gods woord? En van daaruit gaan we opbouwen, gaan we kijken wat er allemaal gebeurt in de wereld op dit moment. Dat is de goede volgorde. En nou, aan die complottheorieën zijn we niet eens toegekomen, gelukkig maar. maar ik moet zeggen, er is wel een hoop, ja, er wordt wel een hoop geroepen op basis van wat er dan in de Bijbel zou staan. Als je al die verhalen hoort over het teken van het beest, dat zou dan een vaccinatie zijn. Hè? En dan denk ik van, ja, dan heb je het niet goed begrepen. Dan heb je het niet goed gelezen wat in Gods woord staat. In Gods woord staat, het teken van het beest past in Openbaringen 13. Dat is de tweede helft van de grote verdrukking. Daar zijn we nog helemaal niet aan toe. En bovendien is het zo dat als dat aan de orde is, dan zal je voor een duidelijke keuze komen te staan, voor of tegen God. En ook dat is niet aan de orde bij het vaccineren. Dus, nou ja, goed. U merkt, ik zet al direct heel heftig in. Maar toch wil ik het daar niet te veel over hebben. Het grappige is, bijzonder is dan misschien nog wel, dat toen wij met de jeugd een tijdje geleden begonnen over openbaringen en over alles wat er zo speelt in de wereld, speelde Oekraïne nog niet eens. En ondertussen speelt dat nu ook. En het wordt steeds actueler. Het wordt steeds actueler. Er is steeds meer onrust in de wereld. En de oorlog in de Oekraïne is iets wat ons in de wereld ook weer naar een volgende fase toe brengt. Een opmaat naar wat er allemaal in openbaringen staat. Het gevolg daarvan is dat er ook nog steeds meer gespeculeerd wordt over het einde der tijden. Ik las van de week dat het nieuwste is nu weer dat Poetin de antichrist zou moeten zijn. Dan denk ik van ja, dan heb je het dus weer niet begrepen. Lees je Bijbel. En ik moest denken aan, ja, wie zijn er allemaal wel niet antichrist genoemd? Obama, de paus... Trump, omdat Trump, dat is een ander woord van bazuin, en dat zou dan de laatste bazuin zijn. En verzin het allemaal maar. Je kan er de gekste dingen bij verzinnen. Ik denk dat we de volgorde verkeerd hebben. Ik denk dat we niet de krant naast de Bijbel moeten leggen. Wat zegt hij nou? Je moet toch altijd de krant naast de Bijbel leggen? Nee, ik denk niet dat je de krant naast de Bijbel moet leggen. Ik denk dat je de Bijbel naast de krant moet leggen. Dat is de juiste volgorde. Toch? Oké, ik heb al een paar medestanders. Want als je de krant naast de Bijbel legt, dan zie je ontwikkelingen in de wereld of je leest wat. En dan ga je daar een tekst bij zoeken. Een tekst die misschien wel volslagen buiten de context van het gedeelte waar het over gaat staat. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je weet wat er in de Bijbel staat, binnen de context zoals het bedoeld en geschreven is op dat moment, geïnspireerd door Gods geest. En dan ga je kijken naar de ontwikkelingen in de wereld. Dat is de juiste volgorde. Dan ben je niet bezig met speculatie. Nou, als dat zo is, en we zijn het volgens mij tot nu toe nog steeds met elkaar eens, dan denk ik dat het belangrijk is dat we gaan kijken wat er in de Bijbel staat. Ook vanmorgen. Wat staat er in de Bijbel? Er staat in de Bijbel dat er een dag zal komen dat miljoenen mensen geëvacueerd zullen worden van deze wereld. Ik heb het natuurlijk over de opname. En dat is het onderwerp waar ik het vanmorgen heel specifiek met u over wil hebben. En dat andere laat ik nu even rusten. Ik wil het vanmorgen ook heel simpel houden. Niet al te veel teksten erbij, hele gecompliceerde verhalen en zo. Nee, we houden het nu even heel simpel. Omdat ik merk dat er een hoop verwarring over is. En ik denk dat het belangrijk is dat we het begrijpen vanmorgen, voor zover we dat nog niet weten. We hebben het over de opname van de gemeente. Mag ik de eerste sheet ervoor? Nou, fantastisch. Mooi, hè? Zelf bedacht. Ja. Voor de goede orde. Er hoeft niets meer te gebeuren voor de opname van de gemeente of van de gelovigen, zo u wilt. Er hoeft niets meer te gebeuren. Alle profetieën zijn al vervuld. Die vertellen wat er gaat voorafgaande aan de opname. Dat betekent dat het dus elk moment kan gebeuren. Ik zei tegen de jeugd, het kan gebeuren als je hier straks wegrijdt, als je naar huis rijdt. Het kan gebeuren als je morgen naar school gaat of volgende week of over een jaar. Maar het kan elk moment gebeuren. Want alle profetieën die in de Bijbel staan, die voorafgaan aan de opname, zijn vervuld. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat het best wel verwarrend is. Want de Bijbel noemt nog veel meer profetieën, gebeurtenissen die nog niet in vervulling zijn gegaan. Die hebben te maken met de tweede komst van de Heer Jezus. Nou wordt het misschien al wel een beetje ingewikkeld. En ik dacht, hoe kan ik dat nou het beste uitleggen? Een tekening. Laat ik een tekening maken. Dan loop ik daar even naartoe, dan probeer ik het uit te leggen. Mag ik de volgende ervoor? Oké, nou dan moet ik het maar even voorlezen. Daar staat de eerste komst van Christus. Er staat een kruis getekend. Dat was natuurlijk 2000 jaar geleden. Hè? 2000 jaar geleden was de eerste komst van de Heer Jezus. Hij kwam naar deze aarde als verlosser. Hij kwam naar deze aarde om voor onze zonden te sterven. Dat was de eerste komst van de Heer Jezus. Na zijn sterven, dat weten we allemaal, we vieren het straks ook weer, stond hij weer op uit het graf. En ging hij uiteindelijk weer terug naar de Vader toe. De volgende. Toen brak de periode van de kerk aan. Ook wel genoemd de periode, de tijd, het tijdperk van de heidenen. Nou dacht ik heel vroeger altijd dat een heiden, dat een ongelovige was. Maar een heiden is gewoon een ander woord voor niet-Jood. Een periode van 2000 jaar. Waarin we nu zitten, de periode van de kerk. De volgende. De Bijbel schrijft dat er een moment zal zijn dat de kerk, althans de gelovigen, opgenomen zullen worden. Nou, ik heb dat zomaar even getekend, omdat dat niet het moment is dat de Heer Jezus terugkomt op aarde. Hij zal ons tegemoetkomen in de wolken, of wij zullen hem tegemoet gaan in de wolken. En samen zullen we voor eeuwig bij hem zijn. Dat is dus niet het moment dat de Heer Jezus voeten op de aarde, op de Olijfberg zet. Dus het is ook niet een komst in die zin. De volgende. De Bijbel schrijft dat direct na de opname er een periode van 7 jaar verdrukking zal zijn. De grote verdrukking. Waarin, nou dat moet je niet mee willen maken. Daar gebeuren de vreselijkste dingen. Daar is alle rampen die er tot nu toe zijn geweest, is daar niets bij. Als je dat wilt weten, dan moet je Openbaringen lezen. De volgende. Na die 7 jaar van verdrukking, als de Heer Jezus niet terugkomt op dat moment, dan zou geen mens het overleven. Dan is de tweede komst van Christus, de wederkomst. Dat noemen we de wederkomst. Als we het hebben over de wederkomst van Christus, dan is dat de wederkomst, de tweede komst. Dan komt hij niet als verlosser, maar dan komt hij als koning. Dan komt hij als koning en dat noemen we de wederkomst. Dan breekt het 1000-jarig vrederijk aan. En nou ja, daar gaan we het verder nu even niet over hebben, want we zouden het simpel houden. Maar dat is het, de eerste komst van Christus, de periode van de kerk, de opname, de 7 jaar verdrukking en dan de tweede komst van Christus. Dat is de volgorde. Nou, hou dat vast. Ik denk, misschien is het wel bekend, maar het is goed om het gewoon nog eens een keer op een rijtje te zetten. En vooral ook omdat je vaak ziet dat als we het hebben over de wederkomst, dat mensen de opname en de wederkomst door elkaar halen. Maar dat zijn dus twee verschillende dingen. Ik zei het al, er zijn geen tekenen meer voor de opname die nog moeten gebeuren. Maar de Bijbel spreekt wel over de vele tekenen voorafgaande aan de tweede komst van Christus. En aan de tekenen kun je zien dat die tweede komst nabij is. Nou, als je dat weet, dan weet je ook dat 7 jaar eerder de opname is. En wees niet bang, ik ga geen jaartal of datums noemen of zo. Daar hou ik me verre van. Maar je kunt natuurlijk wel een aantal dingen op een rijtje zetten. Als je kijkt naar de profetieën over Israël, als je kijkt naar de ontwikkelingen in Europa, in de wereld, als je kijkt naar het verval van de normen en waarden in de maatschappij, die gewoon vreselijk zijn, vind ik. En ga maar door en ga maar door. Dan weet je dat Christus spoedig komt om ons te halen. Om zijn koninkrijk daarna ook te vestigen, na die 7 jaar. Nogmaals, daar ga ik niet heel erg ver op in, want ik wil het overzichtelijk houden. En ik kan wel heel veel kennis gaan spuien, maar dan raken we allemaal het spoor bij, zodat ik op een gegeven moment ook. Er zijn mensen die zeggen van, ja, maar daar kun je niet te veel over praten, want dat uur en dat tijdstip, dat weet alleen de Vader. En met andere woorden, daar gaan we het niet over hebben, over dat soort dingen. En dan zeg ik van, ja, jullie hebben gelijk, dat is ook zo. Dat is alleen iets wat bij de Vader bekend is, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Tegelijkertijd mag je daar het gesprek niet monddood mee maken. Want ik geloof dat God niet voor niets al die profetieën en al die tekenen heeft gegeven, omdat hij daarmee wil laten zien, binnenkort gaat het gebeuren. Let op de tekenen. Zelfs de Heer Jezus zelf gaf in Matthäus 24 en 25 een heel aantal profetieën en tekenen aan. En hij zei daarbij, let op de vijgenboom, let op de vijgenboom. Als de takken zacht beginnen te worden, dan weet je dat de lente nabij is. En hij gebruikte dat als voorbeeld om aan te geven, let op de tekenen. Als je weet dat die tot vervulling komen, dan weet je dat het bijna zover is. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik geloof met heel mijn hart. Ik geloof echt met heel mijn hart dat ik het in mijn leven meegemaakt heb dat de Heer terugkomt. Gelooft u dat ook? Oké. Want de tekenen wijzen erop. En ik heb het wel eens vaker gezegd. Ik ben een jaar of 45 geleden of zo tot bekering gekomen. En in die tijd was het altijd van, de Heer komt spoedig. Ja, de Heer komt spoedig. De Heer komt spoedig. Ja, de Heer komt spoedig. Dat was ook zo. En dat zeiden we tegen elkaar. Amen, broeder, zeiden we dan. De Heer komt spoedig. Maar hij komt nou echt spoedig. Het gaat nu echt binnenkort gebeuren. Het gaat echt binnenkort gebeuren. Ik geloof dat ik het in mijn leven meegemaakt als de Heer mij nog een aantal jaren hier op aarde geeft. Weet u, de Heer Jezus had de discipelen destijds ook op voorbereid dat hij weg zou gaan om later weer terug te komen. Ze hadden hem nog gevraagd, Heer, waar gaat u naartoe? En hoe weten wij waar dat is? En de Heer gaf als antwoord in Johannes 14 vers 1 tot 3. En Jezus zei, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. Hij is 2000 jaar geleden naar de Vader gegaan om een woning voor ons te maken. En op een dag komt hij terug om ons te halen. En dan zullen we hem tegemoet gaan. En zullen we samen daar wonen waar hij woningen voor ons gereed gemaakt heeft. En hoe die woning er precies uitziet, weet ik niet. Maar ik weet één ding wel, als de Heere God 6 dagen nodig heeft gehad om de aarde te maken en alles wat erop is, en als je ziet hoe mooi de aarde is, en als je je realiseert dat de Heer Jezus al 2000 jaar bezig is om een woning voor ons te maken, dan moet dat wel een hele mooie woning worden, toch? Ja, dat wordt iets fantastisch. Dat is iets om naar uit te zien. En de hoop van elke gelovige is, mag ik het zo zeggen, voordat de ellende hier echt losbarst op aarde, dat wij bij hem zullen zijn. Dat wij bij hem zullen zijn. Nou, de tekst, dan gaan we een tekst opzoeken, die dat vooral beschrijft, is 1 Thessalonicenzen 4. En ja, ik heb hem op een beamer, maar ik geloof niet dat dat te lezen is. Of wel? Ja, Joke kan hem wel lezen. Oké. Nou, ik ga er stap voor stap doorheen. Dus 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Weet u, de gemeente in Thessalonicenzen die was in paniek. Want die dachten dat degenen die waren overleden, dat die nooit naar de Heer zouden gaan. Want ze verwachten de wederkomst van de Heer. En hij was nog niet teruggekomen. En de mensen die dood waren gegaan, hoe moet dat nu? Ze wisten het niet, ze waren erdoor in verwarring geraakt. En daarom schrijft Paulus hen deze brief. Met als doel om de onwetendheid daarover weg te nemen. Het begint bij vers 13. En ik ga er vers voor vers doorheen. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Ik lees overigens uit de Herziene Statenvertaling. Dat betekent dus dat er toen christenen waren die onwetend waren. En ik denk, hoeveel christenen zijn er nu ook niet die onwetend zijn? Die dat gewoon niet weten. Hoeveel christenen zijn er niet die hun hele leven al naar de kerk gaan, maar die tekening, zoals ik hem daar gemaakt heb, niet helder op het netvlies hebben of gewoon niet begrijpen hoe het zit of misschien daar wel nooit een preek over gehoord hebben in hun kerk. Hoeveel christenen zijn onwetend wat dat betreft? Als Paulus deze brief schrijft en hiermee begint, dan laat hij zien dat de Thessalonicenzen dus in feite geen idee hadden wat er aan de hand was. En ik denk als wij geen idee hebben wat er aan de hand is, we hebben het aan het begin al met elkaar tegen elkaar gezegd, dan moet je de Bijbel openslaan. Dan moet je opzoeken wat er in Gods woord staat. Vervolgens heeft hij het over de dood van de gelovigen. Ik wil niet dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. En het woord wat in het Nieuwe Testament daar gebruikt wordt is ontslapen. Het betekent slapen in de dood. Dat lees je bijvoorbeeld ook in 1 Korinthe 15 vers 20. Maar nu is Christus opgewekt uit de doden en is eersteling geworden van hen die ontslapen zijn, staat daar. Dus als je christen bent, dan is doodgaan, mag ik de Bijbel citeren, als in slaap vallen. En dat betekent dat je dus ook weer wakker kunt worden. Mooi, hè? Paulus heeft het vervolgens over de hoop van de gelovigen, vers 14. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hen. We hebben een hoop. We hebben een hoop. En natuurlijk mag je rouwen als je een geliefde mist. Natuurlijk mag dat. Maar we rouwen niet zoals de wereld rouwt. Wij rouwen op een andere manier. God heeft ons gevoelens gegeven om verdriet te hebben, om te rouwen, om te verwerken. Natuurlijk, natuurlijk. Maar we rouwen niet zoals de rest van de wereld trouwt. Want wij hebben een hoop. De Heer Jezus kwam 2000 jaar geleden naar deze wereld om de dood te overwinnen. En hij heeft de dood overwonnen. En ik denk, als wij afscheid nemen van elkaar, dan is het niet een vaarwel. maar een tot ziens. En dat is heel wat anders. De dood is niet het einde. De dood is het begin. Het begin van iets wat we nog nooit meegemaakt hebben. Van een compleet nieuwe transformatie in een nieuw leven. Vers 14, want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hen. Ik denk wel eens, het is voor ons soms heel moeilijk om te geloven dat wat de Heer Jezus bij zichzelf gedaan heeft, namelijk opstaan uit de dood, dat hij dat ook bij ons gaat doen. Dat vinden wij soms best wel een beetje ingewikkeld om te geloven. En toch is het zo. Als je gelooft, en we gaan het straks vieren met Pasen, dat de Heer is opgestaan uit het graf, dan mogen we geloven dat wat er hier staat, dat het waar is, dat hij ons ook uit het graf zal doen opstaan. Vers 15, want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet voor zullen gaan. Hij begint nu vanaf vers 16 uit te leggen hoe de opname gaat gebeuren. En daar gaan we even stapje voor stapje doorheen, want dat is natuurlijk wel heel interessant. Vers 16, want de Heere zelf zal met een geroep, met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. Dat is het eerste wat er gebeurt. Dus het eerste wat er gebeurt. En nogmaals, alles wat moest gebeuren is al gebeurd. Alle profetieën zijn al vervuld voor de opname van de gemeente. Dus het eerste wat we nu kunnen verwachten, is dat de hemel openbreekt en dat de Heer Jezus ons tegemoet komt. En wij hem. Dat is het eerste wat we kunnen verwachten. Je kunt de Bijbel van begin tot eind doorlezen en van eind tot begin. Je kan alle ontwikkelingen in de wereld gaan volgen en dat doen we ook. En dat kunnen we ook dankzij de techniek. Maar het allereerste wat er nu gaat gebeuren, is dat de hemel open gaat breken. Dat de Heer terugkomt om ons te halen. Hij komt terug om degene die hun vertrouwen in hem gesteld hebben, mee te nemen. Vers 16b. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die zijn overgebleven, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. Het is dus niet alleen een opname, maar het is ook een hereniging. Een soort reunie met onze geliefden die ons voorgegaan zijn. Zoals we dat dan noemen. Daarom is het een tot ziens. En niet een vaarwel. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. De Bijbel zegt dat wij zullen veranderen in een oogwenk. In een oogwenk. Er staat in 1 Korinthe 15 vers 51. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Maar we zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Mag ik het zo zeggen, in een split second. Je kan niet eens zo snel denken. Ineens zijn we opgenomen. Hij zal alle gelovigen bij zich roepen. Alle gelovigen die wedergeboren zijn, die een vertrouwen op de Heer Jezus hebben gesteld. Daarvan zal geen één achterblijven. Nou, ik vat het even samen. Zou die ervoor kunnen, de volgende? Ja, nou, dat is ook nog wel leesbaar, denk ik. Samengevat, de Heer Jezus komt terug. Hij komt ons tegemoet in de wolken. De doden zullen opgewekt worden. En vraag me niet hoe dat kan, want daar heb ik ook geen idee van hoe dat zit daar in dat graf en dat de Heer dat dan allemaal opwekt. Dat weet ik ook niet, maar ja, ik ben God niet. Hij wel, hij redt zich daar wel mee, toch? Hij weet hoe dat moet. En samen met hen zullen wij opgenomen worden in de wolken naar de Heer Jezus toe. En zullen we samen met onze geliefden die ons voorgegaan zijn voor eeuwig bij hem wonen. Voor eeuwig. En pas daarna begint de grote verdrukking hier op aarde. Dan heb je soms hele discussies van mensen die zeggen van ja, maar ik twijfel nog hoor. Het zou ook wel zo kunnen zijn dat de opname halverwege een grote verdrukking is. Of na de grote verdrukking of zo. Dan zeg ik nou, ten eerste zijn er een aantal teksten in Openbaring waarvan ik denk dat die aangeven dat de opname voor de grote verdrukking is. En ten tweede, als ik als papa weet dat mijn kinderen grote ellende gaan meemaken, dan haal ik ze er toch eerst van tevoren weg. Ik hou toch van mijn kinderen. Dus ik geloof dat de opname voor de grote verdrukking is. En we mogen voor eeuwig bij hem zijn. Voor eeuwig. Dat is een bemoediging. Dat is een bemoediging als je weer het journaal ziet en je ziet weer al ellende op de wereld. En je ziet al dat gedoe in Nederland waarvan je denkt van waar zijn we toch met z'n allen in terecht gekomen. En dat doet Paulus ook. Paulus die zegt in vers 18, zo dan troost elkaar met deze woorden. Nou troosten kun je ook vertalen met bemoedigen. En dat is een bemoediging die de Thessalonicenzen heel goed konden gebruiken in die tijd. En die wij in onze tijd ook heel goed kunnen gebruiken. We moeten ervoor waken, lieve mensen, dat we ons niet gek laten maken door alles wat er op deze wereld gebeurt op dit moment. Want als je dat aantrekt, dan denk je van ja, Tineke en ik, we hebben dit jaar 2 kleinkinderen mogen verwelkomen. En dan denk je van, in wat voor wereld moeten ze gaan opgroeien? En daar kun je gewoon triest van worden. Tenzij je realiseert, ja, maar de Heer komt binnenkort terug. De Heer komt binnenkort terug. Ik denk een tekst die ons op het lijf geschreven moet zijn, juist in deze tijd, staat in Colossenzen 3 vers 2. Daar staat, bedenk de dingen die boven zijn en niet de dingen die op aarde zijn. Dus richt je blik omhoog. Niet op alles wat er op aarde gebeurt. De wereld zit in een draaikolk van ontwikkelingen. Ik bedoel, het is nog maar 2 jaar geleden dat we geconfronteerd werden met corona. Met lockdowns, met complottheorieën, met massale vaccinaties, met onrust, met demonstraties. En op de dag dat de maatregelen versoepeld zijn geworden, hoe zeg je dat? Barstte Oekraïne los. We zitten in een draaikolk van dingen. Je kan het allemaal niet meer bijhouden. Het is alsof je in een slechte Hollywoodfilm zit. Met z'n allen. Ik wil vanmorgen tegen u zeggen. Het vooruitzicht van de opname. En het feit dat we straks bij Christus zijn. Is het beste wat ons kan overkomen. Het beste wat je maar kunt bedenken. En heel de Bijbel die vertelt het verhaal. Van God en de mensen. Van God en de relatie met de mensen. Van God en zijn liefde voor de mensen. En het antwoord wat je door de hele Bijbel heen leest. Van Genesis 1 tot Openbaringen 22. Is, het komt goed. Het komt goed. Amen. Goed zo. Goed zo. Maar als je dat allemaal dan weet, hè? Dan is de vraag die je moet blijven stellen, is als je dat weet, dat de Heer binnenkort terugkomt, hoe moet je dan leven? Hoe moet je je leven dan nog leven? Het laatste stukje, het liedse eindje. Er is een film op Netflix, die heet Don't Look Up. Heeft iemand die gezien toevallig? Nee, ja, je moet ook maar net Netflix hebben. Dat is een hitfilm en die film dat gaat over het volgende. Ja, heb je? Oké. Ja. Nou, er is een film, Don't Look Up, en ik leg het even kort uit, dat gaat hierover. Er zijn 2 astronomen die ontdekken dat er een grote komeet op de aarde afkomt en dat die komeet frontaal de aarde zal raken en dat, nou ja, dat is het einde der wereld enzovoort. Het is echt zo'n Hollywoodfilm. En ja, dat is ook wat. Wat moet je daar? Dus zij gaan naar de Amerikaanse president om te vertellen van nou ja, dat ding komt eraan en er moet wat gebeuren. En ja, dat komt die president niet uit. Nee, het komt hem niet uit. De verkiezingen komen eraan en er zijn andere dingen waar je mee bezig moet zijn. En zij gaan dus gedesillusioneerd, gaan ze weer weg en ze besluiten dan de media maar op te roepen. En ze komen in een soort Hollywood, nee, RTL Boulevard-achtig programma terecht. En ze zijn een van de items en een hoop vermaak en leuk. Maar ook daar, ja, mensen leven hun leven en het gaat allemaal maar. En ja, wat moet je dan? Wat moet je dan? Dus, maar uiteindelijk, die komeet komt dichterbij en mensen beginnen toch te realiseren dat, ja, dit gaat helemaal mis. Dus zoals je dat gewend bent van een Hollywoodfilm, dan smijten we er een stel kernbommen tegenaan en dan explodeert dat ding wel en dan is het gevaar geweken. Maar helaas, zo is het niet. En dat ding komt op hen af en uiteindelijk zie je aan het einde van de film dat ze dat die astronomen die zitten samen te eten. Een soort laatste maal en praten over koetjes en kalfjes. En dan in één keer slaat die komeet in en is een schokgolf en gaat het scherm op zwart. Vertel ik het zo ongeveer goed? Oké. Dat is een hele heftige film. En dat gevoel krijg je ook als je praat over de opname van de gemeente. We weten het wel een beetje op de achtergrond en zo. En ja, we hebben het er altijd al over gehad. En we hebben vroeger ook allemaal de boeken van Hal Lindsey gelezen en noem maar op. Maar, don't look up. Tenminste, niet te veel. Niet te veel. En dan denk ik, het is het eerstvolgende wat gaat gebeuren nu. Hè? We kijken verwachtingsvol omhoog. Wat is dat toch? Dan zouden we ons leven toch heel anders in moeten leven. Ik zag een uithangbord bij een kerk staan in Amerika. Daar stond, ready or not, Jesus is coming. Of je er nou klaar voor bent of niet, de Heer komt terug. Je kan het negeren, je kan het ontkennen, je kan de andere kant op kijken. Net zoals die Amerikaanse president die het niet uitkwam in verband met de verkiezingen. Maar het gaat gebeuren. Het zal niet lang meer duren. Hij komt terug om ons te halen, om eeuwig bij hem te wonen. Maar ja, dan is de vraag, hoe moet je dan leven? Hè? Moet je dan maar stoppen met school of met je werk of met weet ik veel wat? En mag je dan geen ambities meer hebben? Moet je dan met dan maar met een boekje in een hoekje gaan zitten? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Er is zo'n bekende uitspraak. Als de Heer morgen terugkomt, dan... Wat? Precies. Dan plant ik vandaag nog een boom. Nou... Nou wil het toeval, Dinnik begint al te lachen, nou wil het toeval dat ik van de week een boom geplant heb. Dus de volgende ochtend dacht ik, nee. Ja, dat is een flauw grapje. Maar zo is het wel, het is een hartsgesteldheid. Als je weet dat de Heer morgen terugkomt, dan plant je vandaag nog een boom. Met andere woorden, je stopt niet met de dingen. Je bent bezig alsof je je leven blijft leiden hier op aarde. Maar wel met de verwachting, je staat als het ware met het treinkaartje klaar. De Heer Jezus zei ook helemaal niet dat wij ons moesten afzonderen als een soort sekte. Hij zei, als je dit ziet aankomen allemaal, wees dan waakzaam en stel de juiste prioriteit in je leven. Wat moet je dan doen? Nou, als je de Heer Jezus nog niet aangenomen hebt... Dan is dat de eerste stap, dan is dat je hoogste prioriteit. Als je naar de hemel wilt gaan, als je doodgaat, dan is de enige manier waarop dat kan door de Heer Jezus Christus. De volgende. Is dat, nou dat is wel te lezen denk ik. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Er is geen plan B. Er is maar één plan. En dat is Gods plan door de Heer Jezus heen. Er is niet een soort addendum op een wetboek of zo. En je kan ook niet, zoals de mensen vaak doen, in hoger beroep gaan. Dat kan allemaal niet. Er is maar één plan. En dat is door Jezus Christus. Maar ik ga ervan uit, zoals we hier zitten, dat we dat allemaal gedaan hebben. En dan is nog steeds de vraag, hoe moeten we dan leven? Nou, een christen leeft niet voor zichzelf. Een christen leeft voor Jezus. En hoe doe je dat dan? Nou, door je te realiseren, de volgende, dat je slechts statushouder bent hier op aarde en zonder permanente verblijfsvergunning. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, Filippenzen 3, vers 20. Als je realiseert dat je hier een tijdelijke verblijfsvergunning hier op aarde hebt, dan betekent dat dat je ook anders met je tijd omgaat, met je geld omgaat, met je prioriteiten omgaat, met je relaties omgaat. Want, de volgende, jij geheel anders, jij hebt Christus leren kennen. En dat maakt een wereld van verschil. Sterker nog, jij hebt Christus leren kennen. Jij kunt dus het verschil maken in je omgeving. Als je weet dat de Heer nu echt spoedig terugkomt, het kan elk moment gebeuren, dan wil je toch graag dat al je vrienden, familie, collega's, dat ze meegaan naar de Heer. Dan zou dat je prioriteit moeten zijn. Je richt je leven anders in, want je weet, straks zie ik de Heer Jezus recht in de ogen. De volgende. Wat God heeft laten zien, staat er in Titus 2, hoeveel hij van de mensen houdt. Hij wil alle mensen redden. Zijn liefde en goedheid voeden ons op. Daardoor houden wij ons niet meer bezig met de slechte dingen van de wereld. Met andere woorden, de dingen die ons tussen God en ons kunnen staan. Voortaan kunnen we verstandig en vol geloof in deze wereld leven zoals God het wil. En intussen kijken we vol verwachting uit naar het moment dat onze grote God en redder Jezus Christus in al zijn macht en majesteit zal komen. Ik kan me zo voorstellen dat je nog zo wilt genieten van de mooie dingen hier op aarde. Van de mooie dingen die God ons gegeven heeft. En God heeft ons nog zoveel mooie dingen gegeven. Tineke en ik genieten dagelijks van de zegen die hij geeft. Van de kinderen die we hebben gekregen, de kleinkinderen die we hebben gekregen. Ik zeg wel eens, iedereen wil naar de hemel, maar niemand heeft haast. Toch? Je weet wat je hebt en je weet niet precies wat je krijgt. Om maar eens op zijn Nederlands het uit te drukken. Ja, als je moet lijden, dan wil je wel naar de hemel. Dan wil je wel naar de hemel, als je echt ziek bent of zo. Ik ga zo afsluiten, maar nog een verhaaltje. Tineke en ik hebben in het pastoraat ook iemand begeleid waarvan we dachten dat hij elk moment naar de Heer kon gaan. En we kwamen er bijna elke dag. En op een gegeven moment zei ze, ik wil zo graag naar de Heer. Hè. Wat moet ik hier nou nog? Ik word niet meer beter. En ze lag die dag op bed. En ik zei, nou is goed. Wil je alsjeblieft bidden dat de Heer mij ophaalt? Ik zei, nou is goed. Ik zei, ze lag op bed. En Tineke zat aan de ene kant, ik aan de andere kant van het bed. En ik zei, doe je ogen maar dicht, vouw je handen maar, dan gaan we bidden. En ik bad van, Heer, wilt u haar alsjeblieft thuis halen, Heer? Wat moet ze hier nog? En ze verlangde zo naar om thuis te komen. En zo bad ik een tijdje door, ja, wat moet je precies bidden? En ik deed de ogen open en ik keek naar haar. En ik zag haar niet meer ademhalen. Ik denk, oh, je bidt er wel voor, maar je verwacht het niet direct. En Tineke en ik, we keken elkaar aan en wat gebeurt hier, hè? En toen deed ze één oog open, keek me aan en zei van, ben ik al in de hemel? Ik weet niet of ze een engel in mij zag of zo. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar als je moet lijden, dan verlang je naar de hemel. Dan wil je graag. Maar als je het nog zo goed hebt hier, dan is het van Heer, dank u wel dat u binnenkort terugkomt. Maar u mag nog wel even wachten, want het gaat nog zo goed met me. Toch? Ik vergelijk het wel eens met het volgende. Als ik op mijn studeerkamer zit, dan heb ik daar niet altijd de kachel aan, want ik zit daar niet elke dag. Maar als ik er zit, dan wil ik het wel graag een beetje warm hebben. Dus dan heb ik er een kacheltje bij. En dat is zo lekker, hè? Zo'n straalkacheltje, de voeten er tegenaan en zo. Daar kan je zo van genieten, toch? Ja, toch? En toen ik klaar was, toen ging ik naar de woonkamer toe. De woonkamer, dat weet Owen ook wel, die is op het zuiden. En dat is allemaal licht en allemaal zon. En lekker warm. En toen dacht ik, oh, daar kon ik zo van genieten. En dacht ik van, dat straalkacheltje stelde helemaal niks voor. Nou, ik denk dat dat straks ook zo is als we in de hemel zijn. Het was zo mooi, het is zo mooi hier op aarde. Maar het is niets in vergelijking tot wat de Heer ons daar gaat geven. We mogen eeuwig bij hem zijn. Je kan je zo hechten aan het leven hier op aarde, maar God heeft iets wat dat vele malen overtreft. En hij houdt verschrikkelijk veel van je en hij wil zo graag dat je daarbij bent. Ben jij daarbij? Ben jij daarbij? Ik sluit af met Openbaringen 22, het allerlaatste boek van de Bijbel, het allerlaatste hoofdstuk. En er staat vanaf vers 12, en zie, ik kom spoedig. Ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. 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 Zullen we nog kort met elkaar bidden? Want Vader, als we dit zo met elkaar gehoord hebben, Heer, dan speelt in ons achterhoofd de kinderen misschien, de kleinkinderen misschien, onze ouders misschien, onze vrienden of collega's of buren, mensen in onze omgeving die u nog niet kennen. Heer, en als wij een grote schat met ons mee te dragen hebben en we houden die voor onszelf, we stoppen die in de grond en we weten dat we straks u recht in de ogen zullen zien. Heer, dan is de vraag, hoe gaan wij daarmee om? Het laatste stukje dat we hier op aarde zijn. Ik wil u vragen, Heer, geef ons fijngevoeligheid. Geef ons ook maar lef, want dat hebben we af en toe ook nodig. En help ons, Heer, om dat licht wat u in ons hart gelegd heeft te verspreiden, zodat andere mensen daar ook van mogen horen, zien en ervaren, Heer. En zullen verlangen en zullen vragen van wat jij hebt, dat wil ik ook. Heer, zodat er straks nog veel meer mensen mee mogen gaan als u terugkomt om ons te halen. En Heer, daar wil ik u voor bedanken, Heer. Dank u wel dat u een plan heeft met deze wereld. En dat we ons niet hoeven te richten op wat er op het journaal is, maar dat we ons mogen richten op de dingen die boven zijn. Heer, zegen deze gemeente in alle kwetsbaarheid, Heer. En help hen om het licht te verspreiden op de plaats waar u hen gesteld heeft. Als gemeente hier, maar ook persoonlijk thuis en in de omgeving waar we leven. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.